Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil u ook vanavond weer meenemen naar Marcus hoofdstuk 9. En ik zeg ook weer, omdat we de vorige keer, dat is 14 dagen geleden, hier ook gesproken hebben over Marcus hoofdstuk 9. Toen over de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, zoals het zo mooi heet. En nu willen we het dan toch hebben over de geschiedenis van Marcus 9 vanaf vers 14, waarboven staat de maanzieke knaap. En we willen het eerst met elkaar lezen. Er staat dan in Marcus 9 vers 14. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groeten zij hem. En zij vraagden de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit, en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op, en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vragen hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover. Ik zeg tot zover, maar terwijl ik dat zeg, lees ik ook het opschrift van het volgende schriftgedeelte. Daar staat dan boven, tweede aankondiging van het lijden. En ik noem u dat toch maar even, omdat daarmee de geschiedenis min of meer rond is. Want zoals ik ook vorige keer gezegd heb, hoofdstuk 8 van Marcus eindigde met de zogenaamde eerste aankondiging van het lijden. Daarna volgde in hoofdstuk 9 de geschiedenis van de verheerlijking op de berg en de geschiedenis van de maanzieke knaap. En dan krijgen we dus weer de aankondiging van het lijden. Want daar gaat het over, de aankondiging dat de zoon des mensen inderdaad zou lijden. Maar in verband met dat lijden worden deze twee geschiedenissen verteld, de ene van de verheerlijking op de berg en de andere die van die maanzieke knaap. En dat komt omdat deze geschiedenissen daar alles mee van doen hebben. Dat komt namelijk omdat deze beide geschiedenissen hun belangrijkste betekenis hebben in verband met de tegenwoordige positie van Christus. Dat wil zeggen, een positie die Christus bereikt heeft na zijn lijden, dat moet duidelijk zijn, en zelfs beter nog door zijn lijden, als gevolg van zijn lijden, maar tegelijkertijd een positie die nog niet beschreven kan worden als een van heerlijkheid in de wereld. Want openbare, publiekelijke heerlijkheid van Christus wacht nog op de toekomst. En de wereld kent hem of helemaal niet, of de wereld kent hem als degene die leed en inderdaad stierf. En daar houdt het verhaal gewoonlijk mee op. Maar naast dat lijden van de Christus kennen wij ook deze andere geschiedenissen, deze twee die hier tussenin staan, namelijk die van de verheerlijking van de Heer op de berg en de betekenis daarvan, waar ik straks nog wel even op terugkom, en ook deze geschiedenis van de maanzieke knaap, die net zo goed ook een profetische betekenis heeft. En ook daar zullen we tamelijk uitgebreid bij stilstaan. Het is namelijk zo dat we bij deze geschiedenis over deze maanzieke knaap twee verschillende dingen moeten opmerken. De ene is natuurlijk dat we deze geschiedenis in zijn letterlijke betekenis kunnen nemen en tot ons kunnen nemen en daar zelfs een praktische toepassing in kunnen zien. Die praktische toepassing is heel eenvoudig deze. Dat inderdaad daar waar de Heer verschijnt dat daar boze machten, wie het ook zijn en wat het ook mogen zijn, dat daar die machten moeten verdwijnen, omdat er slechts plaats is voor de Heer. Daar komt het in ieder geval op neer. En zeker is het dan zo dat ook in deze geschiedenis deze maanzieke knaap via zijn vader overigens tot de Heer gebracht wordt, in geloof. Hoe zwak dat geloof dan ook mogen zijn, maar in geloof. Het resultaat is inderdaad dat deze geest en daarmee alle consequenties van dien worden uitgedreven. Dat is de directe en meer algemene, ik denk ook de meest bekende toepassing van de geschiedenis. Terwijl we aan de andere kant natuurlijk ook een nog veel belangrijkere hebben, een veel belangrijkere toepassing nog van deze geschiedenis van de maanzieke knaap. Want het verschijnsel dat de machten van Satan moeten wijken voor de macht van God en van zijn Christus, dat is op zich, denk ik, niks bijzonders. Ik hoop dat u mij wilt begrijpen nu. Het is niks bijzonders, het hoeft niks bijzonders te zijn, het is namelijk vanzelfsprekend. Hè? Het is wel bijzonder dat het gebeurt vanuit de wereldse oogpunt, vanuit de wereldse optiek. Maar het neemt niet weg dat het vanuit bijbelse gedachtegangen vanzelfsprekende zaak is. Vandaar dat ik zeg, dat is niks bijzonders. In die zin bedoel ik dat. Maar het bijzondere van deze geschiedenis is eigenlijk niet eens dat deze geest wordt uitgedreven. Het bijzondere is dat die geest zo lange tijd niet wordt uitgedreven. Dat is eigenlijk het verhaal. En ook dat kent zijn parallellen in de bijbelse geschiedenis. Want ik heb eens iemand horen vertellen. Hij schreef het, ik weet ook nog wie het was. Dat was professor Bettex. Tientallen jaren geleden ook in Nederland erg bekend. Toen leefde de man namelijk nog. En er werden zijn boeken in Nederland uitgegeven. Netjes, bij Kok Kampen, weet u wel. Een keurige gereformeerde uitgeverij. Toen las men die boeken nog. En daarin vermeldde Bettex, zal het nooit vergeten, dat het eigenlijk vanzelfsprekend was dat een mens, en zeker een gelovige, niet verbrandt als hij in de vurige oven geworpen wordt. Het is eigenlijk veel gekker dat een mens wel verbrandt als hij in de vurige oven geworpen wordt. Want het moet duidelijk zijn dat een gelovige in ieder geval hoger is dan het verderf en fundamenteel niet aan het verderf onderhevig is of kan zijn. Immers, geest wordt niet door het vuur verbrand, is niet brandbaar. En als een mens die geest is, voor zover hij geest is, in het vuur geworpen wordt, verbrandt hij daar niet. Het bijzondere is niet dat die mensen daar overleven. Het bijzondere is eigenlijk andersom, dat een mens normaal gesproken in het vuur wel degelijk omkomt. Er moet iets fundamenteel mis zijn, besloot hij dan ook. En zo is het ook. Als het bovendien waar is, dan is het goed om er even bij stil te staan. Je mag het daarna vergeten als u het te moeilijk vindt. Maar als het dan waar is dat de macht van God hoger is dan de machten die werkzaam zijn in deze oude schepping, waarom hebben in deze oude schepping de machten van die oude schepping dan altijd de overhand? Nee, ik bedoel zo, waarom roest mijn auto dan? Nee, het valt wel mee, maar ik gebruik het altijd als voorbeeld. Hè? Het verderf. Waarom is het verderf dan actief in deze wereld? Als Gods macht, die hoger is en die met verderf niets te maken heeft, die zelfs ver boven dat verderf staat, als Gods macht dan groter is, waarom dan ziekte en dood en allerlei ellende in de wereld? En de buitenstaander, de niet-christen, en in ieder geval degene die de Bijbel niet kennen, vragen ook altijd precies hetzelfde. Als het dan niet God is, waarom dan zus en waarom dan zo en waarom dit en dat? En dat is een heel intelligente vraag overigens. Hoewel ik denk dat als je in de jaren 50 bent en je stelt die vraag nog, dan twijfel ik toch aan de intelligentie van de vragensteller. Want dan heeft hij zijn leven lang al de tijd gehad om het antwoord op die vraag te vinden. En dat moet lang genoeg zijn. Het antwoord op de vraag is namelijk dat er met de wereld wat mis is. En het is natuurlijk vanzelfsprekend wat er mis is. Wat er mis is dat deze wereld zich niet onderwerpt aan de macht Gods en daarom ook geen profijt trekt van die macht Gods, maar in tegendeel deze wereld onderwerpt zich aan de macht van Satan en is dus aan de machten van Satan onderhevig. Dat moet je gewoon zo zeggen over de totale oude schepping. Zo is het namelijk, en zo staat het trouwens ook in de Bijbel. Maar ik wagen te zeggen dat je zelfs buiten de Bijbel om tot die conclusie zou moeten komen. Nou, hoe dat ook zij, het bijzondere ook in deze geschiedenis van die maanzieke knaap is niet zozeer dat hij genezen werd, want dat verwachten wij allemaal. Met twee T's, hè. Dat hadden we allemaal wel gedacht, namelijk dat hij genezen zou worden. Het probleem is echter dat hij een tijd lang, althans, niet genezen wordt. En in ieder geval niet door de discipelen, maar dat het wachten... Dan zal ik het maar meteen zeggen, als u tenminste goed dubbelzinnig kunt luisteren... dat het wachten op de wederkomst van de Heer Jezus... Nee, van de berg der verheerlijking, maar... Hè? Maar het wachten op de wederkomst van de Heer Jezus... totdat deze mens, deze jongen, genezen werd. En daar gaat het om. En dat is van belang, omdat dat een profetische waarheid inhoudt, vanzelfsprekend. Maar laten we ons met allebei eens bezighouden. Ik begin dan met de meer algemene geschiedenis zoals die hier staat. Daar staat, als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen. En we moeten daarbij bedenken dat de Heer dus inderdaad van de berg der verheerlijking afkomt. De drie discipelen, Johannes, Petrus, Jacobus en Johannes uit vers 9, hebben daar de Heer Jezus in verheerlijkte gedaante gezien. En nadat de Heer van die berg afkomt en zich dus meldt bij de achtergebleven minstens 9 discipelen, in vers 14... Hij komt dus bij de discipelen, dan blijkt daar dat een grote schare verzameld is, een soort van volksoploop is daar tot stand gekomen, waarbij uiteraard enige schriftgeleerden aanwezig zijn, want zo gaat het altijd. En wat ik er niet bij had willen zeggen, maar wat hier wel staat, is dat ze waren twistende. Is ook niet verbazingwekkend, dat is in de Bijbel namelijk altijd zo. Nee, ik zei in de Bijbel, dan kun je daar niet over vallen. Maar waar de schriftgeleerden verschijnen, maakt men ruzie. In de Bijbel in ieder geval. En in ieder geval maakt men dan ruzie. Of met elkaar, want onderling zijn ze ook gewoonlijk verdeeld. Dat staat er ook bij gelegenheid hoor. Maar in ieder geval vormen ze een gemeenschappelijk front tegen de Heer en tegen de discipelen. Dat wil zeggen tegen degene die de Heer geloven of volgen. Nou, dat is een schitterende situatie die ons hier geschilderd wordt. Niet omdat hij zo mooi is, maar omdat hij zo mooi overeenkomt met de situatie die wij in onze wereld vandaag de dag ook kennen. Namelijk een volk, een groot volk, een grote schare. De mensheid als zodanig, zou je kunnen zeggen. En waar daar behoren toe inderdaad schriftgeleerd, het woord enige mag u weglaten, want dat enige doet net denken alsof het er maar weinig zijn, maar dat enige moet u weglaten, de staat schuin gedrukt, dat betekent dat in de grondtekst niet staat. Want ik denk ook niet dat het er weinigen waren, er staat namelijk gewoon, hij zag een grote schare rondom hen en schriftgeleerden met een twistende. En de gedachte is dat die grote schare inderdaad voor het grootste deel geleid wordt door die schriftgeleerden. Dat is de betekenis van zo'n uitdrukking dan. En dat het zo was, mag duidelijk zijn, want de Joden werden nou eenmaal als Joden geleid door schriftgeleerden. Anderen waren er namelijk niet. Of ze werden geleid door de Romeinen, maar je gelooft toch zelf niet dat het daar hierover gaat, hè? Joden werden per definitie geleid door Joodse leiders, die dus ook per definitie schriftgeleerden waren. Goed. Nou, die waren met hen, namelijk met de discipelen, twistende... Dat wil zeggen, ze waren het kennelijk oneens over de juiste procedure om deze jongen, waar het later over gaat in de volgende verse, te genezen. Er waren discussies over. Maar goed, er staat dan, terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groette zij hem. Dat wil zeggen, in plaats van dat ze met elkaar verder gingen met de discussie, gingen ze naar de Heer Jezus toe en vroegen hem... om het verlossende antwoord te geven. En er staat er dat de Heer dan aan de schriftgeleerde vraagt... Wat wist gij met deze? Heb je ruzie met de mensen die mij volgen? Heb je ruzie met de gelovigen? Heb je ruzie met mijn discipelen? De Heer neemt het voor de zijnen op, uiteraard. Dat merkt u toch hier, hè? Het is van belang om dat te zien, hoor. De Heer maakte geen ruzie met zijn discipelen. Sommigen lezen dat er later in. Daarom zeg ik nu al... dat het andersom was. Het waren de schriftgeleerden, het was de schade die twistte met de discipelen. Niet de Heer twistte met de discipelen. Integendeel, de Heer neemt het op voor zijn discipelen en vertegenwoordigt hen als het ware en zegt, hebben jullie zin met ze? Nou, en één uit de schade antwoordt, dat ging dan nog netjes, dat één de schade vertegenwoordigt en zegt, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. Dat was een probleem. Er was een probleem, er was een man uit de schare, die had een zoon en deze zoon was stom, dat wil zeggen hij kon niet praten, Hij kon niet spreken. En deze man, het was de bedoeling dat deze man zijn zoon bracht, in ieder geval tot de Heer, maar de Heer was niet te vinden. Die was op de berg namelijk. Die werd daar gezien door Elia en Mozes, of eventueel door Petrus, Jacobus en Johannes, maar niet door degene die beneden aan die berg waren. En dus kwam men terecht bij deze discipelen, want dat is wat op aarde alleen gezien werd, hè, de discipelen, en daar beneden, en bij hem werd deze zoon gebracht. Het eigenaardige is natuurlijk dat we hier niet zozeer te maken hebben met alleen maar deze ene zoon van deze ene man, maar dat we hier te maken hebben met een schare waaruit deze man tevoorschijn treedt, zodat het dus voor de bredere betekenis van de geschiedenis duidelijk moet zijn dat het niet alleen maar gaat om één mens en één man en één zoon, maar dat het gaat om een probleem wat niet alleen deze ene man had, maar wat deze hele schare eigenlijk heeft. Want laat dan vooral duidelijk zijn dat het probleem wat hier naar voren gebracht wordt, het probleem is niet van één mens, maar van de hele mensheid. Want, om het dan vlot te zeggen, de hele mensheid heeft een zoon. De gedachte is die gewoon heel eenvoudig, een heel Bijbelse gedachte overigens, dat de zoon, of de dochter, dat kan het ook zijn, maar dat de zoon staat voor een latere generatie, een volgende generatie. En waar deze man voor staat is duidelijk genoeg, deze man vertegenwoordigt de mensheid als zodanig. Dat is het veel meer achter, maar ik ga er gewoon niet dieper op inhouden, vind ik niet nodig. Maar het gaat om die schade, de mensheid als zodanig, en daaruit is een zoon, dat wil zeggen een latere generatie, de groep mensen dus stelt hij eigenlijk voor, die leeft in een latere tijd, in een bepaald tijdstip uit de geschiedenis. Kunt u zich dat voorstellen, hoe dat zit? Je kunt de mensheid als geheel hebben, je kunt ook spreken over de mensheid op een bepaald tijdstip. Bij de mensheid als geheel denk ik aan Adam en al wat er verder van afgestamd is in de loop der eeuwen. De mensheid als zodanig, een tamelijk abstract begrip. Maar als we praten over een zoon, dan hebben we het over een bepaalde generatie van de mensheid. Dat is een heel Bijbelse manier van denken overigens. Want ook in de profetieën vind je bijvoorbeeld de uitdrukking de dochter Sions, om maar eens wat te noemen. De dochter. Dat staat ook voor een latere generatie. Het is de aanduiding van een gelovig Israël, overigens, hè, die dochter Sions. Maar het is niet Israël in de zin van alle Israëlieten die ooit geleefd hebben. Maar het is Israël zoals het op een bepaald tijdstip, zit er maar een jaartal bij, ja. Zoals het op een bepaald tijdstip zal bestaan. Alle dan levende Israëlieten, zij zijn die dochter Sions. Nog een ander voorbeeld. Dus uit Hosea bijvoorbeeld, daar vind je de geschiedenis van Hosea en zijn vrouw Gomer, die achtereenvolgens 3 kinderen krijgen, Jezreel, en even praktiseren, Lo Ruhama en Lo Ami, die 3 achtereenvolgens, maar die 3 kinderen staan voor 3 generaties, 3 verschillende generaties, ze volgen niet alleen op elkaar, er zit zelfs afstand tussen, maar 3 verschillende tijdstippen uit de geschiedenis van Israël. De een staat voor, Jezreel bijvoorbeeld, staat voor het Israël zoals het verstrooid werd in de Assyrische ballingschap. De 10 stammen eigenlijk. Jezreel betekent ook dat het verstrooid zou zijn, door God verstrooid. Kun je dat vertalen. Dat is het Israël niet in het algemeen, maar het is het Israël zoals het ooit in de geschiedenis verstrooid werd. En zo verder. Lo Ruhama betekent niet ontfermd. En staat voor een Israël wat jaren later in de Babylonische ballingschap werd weggedreven. God ontfermde zich er niet over, in tegendeel. En nog later werd Lo Ami geboren en het staat voor het Israël wat verstrooid werd in ballingschap zoals het eigenlijk tot in onze dagen nog is. Zoals het volk verstrooid werd in het jaar 70 van onze jaartelling, zullen we maar zeggen, bij de verwoesting van Jeruzalem toen. En u begrijpt, de 3 kinderen van Hosea en Gomer staan voor 3 tijdstippen, 3 generaties dus ook uit het bestaan van het volk als zodanig. En daar gaat het maar om. En in de toekomst komt er als het ware nog een 4de, een 5de, of hoe dat maar heten mag, dan heet het niet meer Lo Ruhama, maar Ruhama. En dan heet het niet meer Lo Ami, maar Ami, omdat God zich zal ontfermen, Ruhama, over zijn volk. Ami, enzovoorts. Maar dat is weer profetisch. Nou, hoe dat ook zij, u moet dus vertrouwd zijn met de gedachte van dat je ouders kunt hebben die staan voor het volk in het algemeen, waarbij de kinderen staan voor een bepaalde generatie van dat volk op een bepaalde tijd. Zij hebben bijvoorbeeld ook Jairus, de overste van de synagoge, wie zou dat nou zijn? Wie is de verantwoordelijk voor de synagoge? Het is gewoon Israël. Ja. Maar die had een dochter. En dat is het Israël zoals het in een bepaalde generatie, in een bepaalde tijd, zou bestaan en die dochter zou sterven. En als de dochter sterft, en dat was Israël, Israël stierf als het ware bij de eerste komst, na de eerste komst van Christus, moet ik eigenlijk zeggen. Toen het verstrooid werd en Jeruzalem verwoest werd enzovoorts. Maar toen het dochtertje stierf, werd de bloedvloeiende vrouw, die een beeld is van de heidenen, genezen opdat daaruit de gemeente geboren zou worden. Jazeker. Nou, dat is maar allemaal als voorbeeld, want u ziet dat ik niet maar wat bedenk, maar dat het een systeem is. Dat vind je de hele Bijbel door zo terug. Nou goed, dan hebben we het hier over een man. Die man maakt deel uit van de schare. De schare is als het ware de wereld, de mensheid in het algemeen. Deze man uit die schare is meer speciaal Israël, maar hij maakt deel uit van die schare, ongetwijfeld. Want wat met Israël gebeurt, gebeurt met de mensheid in het algemeen net zo goed. Alleen aan Israël is het te zien, Israël is het aanschouwelijk voorbeeld immers. Maar dat Israël heeft een zoon, een bepaalde generatie zal daaruit voortkomen, enzovoorts. En die, daarvan wordt gezegd dat hij een stomme geest heeft. En dat is het probleem dus niet alleen maar van Israël, hoewel je het in Israël geïllustreerd vindt, maar je vindt het in de gehele mensheid terug. De universele waarheid is namelijk dat wat er van de mensheid terechtgekomen is, dat is een stomme, of zullen we zeggen maanzieke, zoon. De hele mensheid is zo. Bekijk de mensheid maar. Vandaag of gisteren of eergisteren of duizenden jaren terug, dat maakt niet uit. Hier staat, die mens heeft, of die zoon, die heeft een stomme geest. Dat betekent gewoon dat hij door een of andere onzienlijke macht, want dat is een geest. Ik ga daar liever ook niet te diep op in. Hè? Dat is allemaal van die onsmakelijke verhalen. Dat maakt er verder niks uit. Maar door een of andere onzienlijke macht deze zoon niet praten kan. Kon hij dan geen geluid voortbrengen? Jawel, want er staat een paar versen verder. Geluid genoeg. Zodat het probleem niet is, het was niet het probleem dat hij zijn stembanden niet kon gebruiken, want er staat uitdrukkelijk dat hij schreeuwde en riep enzovoorts. Dus dat kon wel. Nee, de stomme geest wil zeggen dat deze jongen, die had niks te zeggen. Kon in ieder geval niks zinnigs zeggen. En daar gaat het maar om. Natuurlijk, dat was letterlijk waar. Deze man kon niks zeggen, ook al zou hij willen. Hij was verbaal gestoord, of hoe dat maar heten mag. Maar hij kon in ieder geval niet praten. Maar dat is de situatie inderdaad van de natuurlijke mens. Ja, sinds Adam en al wat eruit voortgekomen is. Wat heeft de mens ons te zeggen? Nog televisie gekeken? De laatste avonden?
Ja.
U wel?
Ja.
Oh, hebben u televisie dan?
Ja.
Mag dat?
Ja.
Oh. Nou ja, laten we het daar niet verder over hebben.
Nou.
Van mij mag het, zuster. Dus daar ben je erg blij mee waarschijnlijk. Maar, nee, ik heb het eigenlijk niet. Maar als ik het zo een beetje, ik heb wel eens wat opgevangen, maar dat boeit me eerlijk gezegd, dat boeit me echt niet. Bovendien, ik lees het wel in de krant, denk ik altijd maar. Hè? Dan kan ik het ook overslaan, stukken. Dat kan je bij de televisie niet, dat is zo lastig. Maar goed, hoe dat ook zij, als u daar onze, dat mag ik niet eens zeggen. Ik bedoelde niet al te onvriendelijk te klinken, dus ik zei onze, maar dat bedoelde ik niet, want zijn de onze niet. Maar als u daar dus de leiders hoort praten van de regeringspartijen, die moeten wel met elkaar praten, want morgen zijn de verkiezingen. He, ik weet niet waarvoor, maar er zijn morgen. Ik weet wel waarvoor, maar goed. Maar er zijn morgen in ieder geval verkiezingen. En dan hoor je die mensen praten. En één ding is me daarbij heel erg duidelijk: dat het niet zoveel uitmaakt door wie je gebeten wordt. Want gebeten word je toch. Ja, dat maakt me niet zoveel uit verder. Het is interessant voor mensen die dat als hobby hebben. Hoewel het een betrekkelijk bedenkelijke hobby is. Maar ik zit niet zo zitten. Die mensen hebben ons niks te vertellen. Uiteindelijk niet. Want ik kwam op de kamer in na een half uur. Ik vraag aan Jacob, waar heeft hij het over? Hij zegt, dat heeft hij nog niet gezegd. Nou. Daarom begin ik altijd met meteen te vertellen waar ik het over hebben wil. Ik kan dat niet meer stuk. Nou, hoe dat ook zij, de wereld heeft namelijk niks te zeggen. Waar er nog bij komt, dat de afgoden, maar dat zijn geesten, in de Bijbel ook genoemd worden stomme afgoden. Dat is niet omdat ze dom zijn, hoewel ze dat in zekere zin zijn, de meeste wel in elk geval, jazeker, maar dat betekent de term niet, stom wil zeggen dat ze niks te zeggen hebben. Nou proberen ze wel wat te zeggen hoor, want de hele wereld wordt door diezelfde afgoden bestuurd. Door de macht der lucht namelijk, waarvan Satan de overste is. Dus ze hebben toch wel iets mede te delen, blijkbaar. Maar ze heten stomme afgoden, om reden dat wat voor geluid ze ook voortbrengen, hoe dat geluid ook voortgebracht wordt, het woord wat zij spreken, hoe dan ook, heeft geen macht. Kijk, als God spreekt, als God roept, dan roept hij de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Dat wil zeggen, God spreekt en het is er, zeggen wij dan. Of in het begin was het woord en zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Dat wil zeggen, als God spreekt, dan brengt hij alleen niet zijn ideeën naar voren, zo van dan weten wij ervan, als we tenminste goed luisteren. Maar met dat hij spreekt, komen de dingen ook tot stand. Zijn woord heeft kracht in zich. Hij spreekt en het is er. Zodra God spreekt, wat is er dan? Ja, ik hoor een paar goede, leven, licht, maar boven alles, want dat kun je allemaal samenvatten hoor, Christus. Als God spreekt, dan verschijnt daar Christus. En dat wil zeggen, God is niet stom. Als God spreekt, dan verschijnt er zijn kracht ook daadwerkelijk. Dan komt ook tot stand wat hij bedoeld heeft enzovoorts. En dat is het probleem met de afgoden. Die spreken wel, maar er komt niks tot stand. Het zijn loze woorden, omdat die woorden althans uiteindelijk niks tot stand brengen. Ze kunnen wel een mens misleiden, ze kunnen mens bezighouden, maar het heeft alleen ten doel te voorkomen dat er wat tot stand komt. Ja, ik heb misschien wat rare gedachten erover, maar laat ik het dan zo zeggen. Ik geloof dat heel wat zogenaamde wereldgodsdiensten, ik zal een beetje ver uit de buurt blijven, hoewel Den Haag, ik wou zeggen het Mohammedanisme, maar ik geloof dat in Den Haag de eerste Nederlandse moskee stond, hè? Al jaren, als ik het goed gehoord heb. Hè? Tientallen jaren. Wat was het, Katwijk? Was dat niet, nou ja, laten we het er niet over hebben. Dat is ook niet zo verstandig. Ja. Maar laat ik wel zo, dat die grote wereldgodsdiensten als het Mohammedisme, het Hindoeïsme en hoe het allemaal heten mag, dat die zonder meer satanisch zijn. Door de duivel zelf geïnspireerd. Wis en waarachtig wel geïnspireerd, maar niet door God uiteraard. Misschien wel door engelen, maar niet engelen van God. Maar engelen van Satan, de Bijbel spreekt daarover. Dat geloof ik wel. Maar het punt is dat door al wat daar verkondigd en geleerd wordt, niet wat tot stand gebracht wordt. Het enige wat er gebeurt is dat verhinderd wordt dat wat tot stand gebracht wordt. Het is dus wel een macht, maar niet een creatieve, niet een stichtende, niet een bouwende macht. Integendeel, het is een macht die alleen maar tegenhoudt. En in die zin is dat woord dus krachteloos. En voor zover het gaat om leringen, zijn het dus misleidingen. De mens wordt daar niet geleid ergens naartoe, maar hem wordt verhinderd bij het juiste doel te komen. Vandaar dat ik rustig kan zeggen dat zelfs min of meer met elkaar strijdende godsdiensten in de wereld toch dezelfde oorsprong hebben, hoezeer ze ook met elkaar overhoop liggen. Want het gaat er niet om dat die naar een doel leiden, het gaat erom dat ze een doel wat God zich gesteld heeft zouden verhinderen. Of althans dat ze de mens zouden afleiden van het gestelde doel. En zelfs als u geen Mohammedaan bent, of een boeddhist, of hindoeïst, of hoe dat allemaal heten mag, want ik ken ze ook allemaal niet bij namen, gelukkig. Hè? Zelfs als u er allemaal niets mee te maken hebt, loopt u nog grote kans tot de conclusie te gekomen zijn van, ach, je hebt zoveel godsdiensten in de wereld en je zet het christendom in hetzelfde rijtje thuis en de een heeft de Koran en de ander heeft de Bijbel. En dan zeg je, ach, als je maar een geloof hebt of een godsdienst, misschien helpt het je door het leven, misschien ook niet, maar de een gelooft dit en de ander gelooft dat. En dan nog is het doel bereikt, al bent u dan niet een aanhanger rechtstreeks van Satan geworden, bewust. En daar ging het maar om. Dat was maar door de veelheid van andere leringen in de wereld. Maar de gedachte is gewoon deze, dat dat woord van Satan, hoe het ook tot ons komt, geen kracht in zich heeft en niks opbouwt. Integendeel. En datzelfde geldt voor het woord van de mens. Nee, als woorden van deze afgod dan niks opbouwend tot stand kunnen brengen, hoe zouden woorden van mensen dat dan wel kunnen? De mens heeft ook niks te zeggen. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar als je vandaag de dag de mens hoort praten met allerlei serieus bedoelde redeneringen, dan heb ik altijd de gedachte van, waar heb ik dat toch eerder gehoord? Waar heb ik dat toch allemaal eerder gehoord? Nee, niet iedereen heeft het eerder gehoord. Maar dacht u dat er wat nieuws onder de zon was? Helemaal niet. Doordat de mens door de dood verhinderd wordt altijd te blijven, om eens een term uit de Bijbel te halen, krijg je dus het verschijnsel dat steeds nieuwe generaties opstaan en weer sterven en weer nieuwe generaties opstaan enzovoorts. En dat op een gegeven moment de generatie verschijnt die zegt, nee, maar wij hebben het gevonden, wij hebben eindelijk ontdekt enzovoorts. Dacht u dan? Ja, dat verbeelden ze zich. Maar ze zijn zich niet bewust dat wat zij ontdekt menen te hebben al jaren geleden en generaties geleden ook al ontdekt was en later weer in vergetelheid geraakt is, omdat het ook niet gebracht heeft wat men ervan verwachtte, enzovoorts. En tegen de tijd dat deze generatie erachter is, dat het zo ook niks wordt, is deze generatie weer voorbij. Zo gaat dat. En dan wordt de mens mee afgehouden van dat woord wat wel kracht in zich heeft, namelijk het woord van God. Het eeuwig blijvende, onvergankelijke woord van God. En omdat dat eeuwig is, en eeuwig blijvend en onvergankelijk is, daarom is God niet stom, maar daarom heeft God de macht van het woord. En dat het woord van mensen zowel als afgoden, zowel als van deze geesten, vergaat en niks tot stand kan brengen, heet de afgoden stom, maar heet de mens ook stom. Want ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar deze stomme geest woont in een mens die dus ook stom is. En dat is de situatie van de mensheid. Die heeft niks te zeggen. Hij doet er al eens zo lang over, zeg ik altijd. Maar hij heeft niks te zeggen. En hij kan ook niks tot stand brengen. Integendeel. Dat is een stomme geest. Zo is de situatie van de mens. Die situatie kan veranderd worden uiteraard, maar alleen wanneer de mens in aanraking komt en wel bewust met degene die wel de macht van het woord heeft. Namelijk wanneer de mens in aanraking komt met Christus. De Zoon Gods, de Zoon van David of hoe hij dan maar aangeduid mag worden. Want hij heeft niet alleen de macht van het woord, hij is het woord wat God gesproken heeft. Want God is niet stom, God spreekt, God is namelijk woord. En als hij spreekt, verschijnt daar de Heere Jezus Christus, inderdaad. En hier vindt dus plaats een ontmoeting tussen deze man met die stomme geest. Een stomme man of een stomme geest, maar het is in dit geval hetzelfde. Het maakt geen verschil. Stomme man of stomme geest is nog even hetzelfde. En die staat tegenover degene die het woord Gods is door wie alle dingen zijn. Ik denk dat de omstanders zich dat niet bewust geweest zijn. Maar ik hoop dat wij ons bewust zijn van, ja, van deze dramatische gebeurtenis eigenlijk. Want daar komt het op neer. Van het allergrootste belang te zien wat hier gebeurt. In ieder geval, deze man is stom omdat hij beheerst wordt door een geest die stom is. En dan staat er dat vader zegt over deze zoon, en waar die geest hem ook aangrijpt, wanneer ook en waar dan ook en om wat voor omstandigheden dan ook, hij scheurt hem en schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En al deze woorden, al deze uitdrukkingen zijn natuurlijk verschillende symptomen van hetzelfde, maar hebben daarom ook in de grond dezelfde betekenis. Want scheuren wil inderdaad zeggen uiteenrukken, verbreken. Dan worden de verbanden zoek gemaakt. Dan worden de dingen verdeeld. Scheuren is dat het verband eruit is. Kijk, zo'n blad papier scheur, hè, dan zit het niet meer aan elkaar vast. Het heeft wel ergens aan elkaar gezeten, maar je krijgt het er nooit meer goed aan. Dat is scheuren. Weet je waar dat voor nodig is om een blaadje te scheuren? Als je de dingen doorheen wil werpen. Als je wat op zo'n papiertje staat, ik had het natuurlijk niet mogen doen. Oh, het mag wel. Er stonden mededelingen op, dan mag het, hè. Ik was even bang dat er aantekeningen op stonden uit de Bijbel, maar gelukkig niet. Er stonden mededelingen op, die zijn inmiddels verouderd. Nou, dus dat kan. Hè? Maar waarom zou je een papier scheuren? Om het door elkaar te gooien. Wie zou nou de dingen zo nodig door elkaar moeten gooien? Wie doet dat? Dat doet de door elkaar gooien, de man die zo heet. De diabolos, de duivel dus. Want diabolos, wat wij vertalen met duivel, hoewel het geen vertaling is natuurlijk, hè, dat betekent doorheen werpen of doorheen werper. Hij gooit de dingen door elkaar. Dat is wat in de wereld gebeurt. Achteraf heb ik begrepen dat een van de grootste fouten is die wij op school maken. Maken en maakten. Je krijgt op school les in een heleboel verschillende vakken. Ik denk altijd dat het is omdat je niet zou weten dat wat je onder al die verschillende vakken leert bij elkaar hoort en één geheel vormt. Dat is een van de problemen die ik altijd had op school. Dat als je dingen met elkaar in verband bracht, dan kon geen van beide leraren met antwoord geven. Nee, heel gemakkelijk. Dan neem je de Bijbelse geschiedenis en dan neem je de ongewijde geschiedenis. Dan zeg je dus allebei geschiedenis. Goed, dan neem je de Bijbelse geschiedenis en de natuurkunde. En die brengen we bij elkaar. En dan blijkt het niet te passen. Het was een christelijke school hoor. Goede christelijke school trouwens. Dat heb ik achteraf gemerkt. Hè? Maar het past niet in elkaar. En wat zegt men dan? Ja, dat zijn twee verschillende vakken. Je mag het niet bij elkaar brengen. Je moet het vooral uit elkaar houden. Ja. En dat niet alleen. Ja, ik weet niet of het verstandig is om te zeggen, maar ik ben een tijd lang geabonneerd geweest op een blad, dat heette Bijbel en Wetenschap. Wat ik ook nooit goed begreep hoe dat bij elkaar hoorde, maar daarom was ik ook geabonneerd. Bijbel en Wetenschap, maar dat bleef zo staan. In het blad stond dat ook steeds. Dat waren twee dingen. Het een hoorde bij dit en het andere hoorde bij dat. En hoezeer men aan de ene kant ook zijn best deed om het met elkaar in overeenstemming te brengen. Als puntje bij paaltje kwam, zei men gewoon, nou ja, dit hoort bij die, bij dat vak en dat hoort bij dat vak. En het is nou eenmaal onverzoenbaar. En je kunt best natuurkunde bedrijven uitgaan van stellingen die op zich met de Bijbel in strijd zijn. Dan zeggen, dan moet je maar weten dat het verschillend is. Nee, dat is niet goed. Dat is een bewuste afwijking van de waarheid die je in de Bijbel vindt. Natuurlijk weet ik het wel. Wij zijn onderweg in de auto, hadden wij het over sterrenkunde en over planeten enzovoort. En praten met elkaar over hoe ver die dingen wegstaan en hoe groot ze zijn enzovoort. Daar geloof ik geen klap van hoor. Maar uitgaande van de uitgangsstellingen van de sterrenkunde, staan ze zo ver weg en zijn ze zo groot. Daar kunnen we dan met elkaar over praten. Maar kom er niet aan met het in de Bijbel, met het in verband te brengen met de Bijbel. Want dan zijn de dingen anders. En daar gaat het maar om. Zie? En wat de mens doet, dat is de dingen uit elkaar trekken en zeggen, dit hoort in dat vakje en dat hoort in dat vakje en dat hoort in dat vakje. En als je de pech hebt dat je alleen maar van dat vakje wat geleerd hebt en van het andere vakje niet, en je komt iemand tegen die alleen van het andere vakje heeft wat geleerd heeft en van dit vakje niet, dan kun je niet eens met elkaar praten over het weer. Omdat je elkaar niet begrijpt. Nee, dat meen ik. En in onze dagen is dat erger dan ooit. Specialismen. Veel weten over zo weinig mogelijk. Zo klein mogelijke vakjes. En de kans dat je daarna met niemand meer kunt praten is dan ook zeer groot. En dat is wat je in de maatschappij om ons heen ziet. Alles ligt door elkaar. En communicatie erover is niet mogelijk. Het hele gedoe in de politiek is niks anders dan één grote spraakverwarring. Dat is in de praktijk, dat is gewoon een spraakverwarring. Wat dacht je, wat is die mensen klaar? Ze geven ze elkaar een hand en gaan samen een borrel drinken. Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Noemen we elkaar de voornaam, is helemaal geen probleem. Het is alleen maar een spraakverwarring. Daarna gaan ze wat anders doen. U weet toch wat het is, hè? Communicatie. Dat is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Dat is het eigenlijk. Noem eens een voorbeeld, dat is de politiek. Maar in het hele menselijk bestaan tegenwoordig is dat zo. Zeker in onze tegenwoordige westerse cultuur. De dingen liggen door elkaar. In plaats van dat ze één geheel zijn. Alles is gescheurd. Nou, wie doet dat? Die stomme geest uiteraard. Zo scheurt hij hem. En schuimt. Dat is een uitdrukking. Ja, natuurlijk betekent dat er schuim uit zijn mond kwam. We kennen hopelijk het verschijnsel niet. Maar het gebeurt. He? Ja, zeker. Het schuim op zijn bek. Dat zeggen we dan over het paard, broeder. Hoewel, of hij een bek heeft, weet ik niet. Want hij heeft wel benen. Maar goed. Maar in ieder geval, dat schuim, dat het hier genoemd wordt, dat is omdat dat schuim in de hele Bijbel al een rol speelt. Jazeker. Want schuim staat voor opgeblazenheid. Dat wat heel wat lijkt, maar wat niks is. Schuim is eigenlijk ook de werking van het zuurdecem. En zuurdecem is zonde. U weet nog wat zuurdecem doet in het deeg? Wat doet het? Rijzen, zeggen we dan. Ja, schuimen zul je bedoelen. Er komen allemaal belletjes, dat noemen wij rijzen. En we willen dat graag dat het gebeurt, maar het is in werkelijkheid gewoon, het gaat schuimen. En dan wordt het lekker luchtig en we vinden dat lekker, nou het schijnt, dat zal ook wel. Maar het is een beeld van de werking van de zonde. De zonde namelijk die de dingen groter doet schijnen. Dat wil zeggen, het ziet eruit alsof het groter is, de omtrek wordt groter, de hoogte, de lengte en de diepte wordt groter, maar het weegt niks meer. Dat wil zeggen, het soortelijk gewicht gaat zelfs naar beneden. Hoe heet dat? De soortelijke massa, of hoe heet het tegenwoordig ook weer? Nou goed, maar in ieder geval, het wordt eigenlijk zelfs minder. Als je er diep over nadenkt. Nou, dat is schuimen. Dus de werking van de zonde. Het blaast de dingen op. En het eigenaardige verschijnsel is, ik heb het laatst ook op andere plaatsen gezegd, dat juist dat groeien, dat groter worden, is niet kenmerkend voor de goddelijke dingen, voor de geestelijke dingen, maar het is kenmerkend voor deze oude schepping. Groei is er alleen hier beneden. Deze oude wereld groeit, wordt allemaal groter. Ja, zeggen de sterrenkundigen ook, leuk hè. Die zeggen dat we leven in steeds maar uitzettend heelal. Dat is onzinnig hoor, maar zo ziet het er wel uit. Als ze dat bedoelen, dan klopt het, ja. Zo ziet het eruit, ja. Het doet zich aan ons voor, de wereld doet zich aan ons voor, zelfs op het allerhoogste niveau doet zich aan ons voor, als steeds maar groter worden. Het wordt, maar tegelijkertijd wordt het dus steeds leger. En dat is het ook. En ik geloof dat het bij de mens ook zo is. Je wordt steeds maar groter, verbeeldt zich ook steeds meer, maar is in werkelijkheid een steeds groter hol vat. En dus is die steeds leger en leger en leger. Het vat wordt groter, maar hij wordt dus leger. Dat is de situatie. Dus zelfs dat je een ballon opblaast. Staat ook in de Bijbel, hoor. Opblazen. De mens is trots op de kennis die hij zich verwerft en de Bijbel zegt kennis blaast op. Niet kennis bouwt op. Kennis blaast op. Het wordt niet groter. Het lijkt groter. Daardoor kan de mens zich zoveel verbeelden. En als je naar binnen kijkt, dan blijkt hij zo leeg te zijn dat hij daar binnenin op zoek moet gaan naar zichzelf. Hebben we dat nooit gehoord? Mensen gaan op zoek naar zichzelf. Bij zijn binnen kunnen ze niet vinden. Geen wonder ook. In zo'n grote ruimte. Hè? Dan vind je niks meer. Nee, zo is het. Nou, dat is niet alleen de mens, maar dat is de schepping als zodanig. Het is ook de mensheid. En u bent gewaarschuwd. En daarmee zijn we weer rond. Want als er zo weinig in zit, omdat het alleen maar schuim is, opgeblazenheid is, dan is er niks in zit, kan er ook niks uitkomen. En als er dus niks in zit, kan hij ook niet spreken. Hij heeft niks te zeggen, er zit niks in. Nee, ik wou het nou vanavond niet hebben over Haagse bluf. Hè? Nee, dat vind ik niet gepast. Nee, dat dacht ik wel, maar ik zie het allemaal op je gezicht. Hè. Het is allemaal een beetje paars. En, nou goed, hè. Nee, andere keer dus. Maar dat is het dus. Schuim, leegheid. Hij knerst met zijn tanden, staat er. Vervolgens. Dat zijn krampachtige kauwbewegingen, maar hij heeft niks te kauwen. Dat is knersen met de tanden. Dat is krampachtig. Ja, ik kan het niet, bovendien, ik durf het niet, want... Hè? Anders breekt mijn gebit. Maar goed. Maar de knersen met de tanden zijn kauwbewegingen maken, geforceerd. Hè? Geforceerde kauwbewegingen zonder dat men wat te eten heeft. Daar gaat het om. Men doet alsof men wat verwerkt, maar men heeft niks te verwerken. Kauwen, eten, wil namelijk zeggen dat men dingen tot zich neemt en verwerkt. Dat het geschikt gemaakt wordt voor de consumptie. Dat de dingen die wij in ons mond steken, één geheel worden met onszelf. Met ons lichaam wou ik zeggen, maar ik bedoel gewoon met onszelf. Dat is eten. Zo nemen we leven tot zich, maar het moet wel verwerkt worden. Maar de clue is, de mens die koudt wel. Hij knast met de tanden, maar hij heeft niks te eten. Hij heeft geen leven. Hij kan het ook niet vinden. De tanden klapperen wel, maar hij krijgt niet te eten. Maar je kunt het ook omdraaien. De tanden klapperen wel, maar hij heeft niks te zeggen. Want als er niet wat ingaat, komt er ook niks uit. Ja. Ik hoor al van die mensen zeggen, ik heb gehoord dat ik moet getuigen van de Heer, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Dan denk ik, oh, is het weer zover? Hè? Ja, als er niks in zit, kan het er ook niet uitkomen. Hoe zou je spreken over degene die je niet kent? Toch? Hoe zou je over de Bijbelse waarheden kunnen spreken als je zelf de Bijbelse waarheden niet kent? En andersom, als je ze wel kent, wel waar het hart vol van is... Zegt de Bijbel, loopt de mond van over. Dus waar men niet het woord eet, je weet, kent toch die profeten die het boek moesten eten? Ja, ja, zeker. Dat beeld is dat. Hè? Dat Johannes onder andere dan. Hè? Maar we moeten rol eten, we moeten boekrol eten, het woord van God eten en daarna spreken. In beide gevallen wordt de mond, de tong, de tanden en alles wordt gebruikt. Bij beide. Bij tot zich nemen en bij het weer doorgeven. En als men niet tot zich neemt en dus ook niks door te geven heeft, dan knast men alleen met zijn tanden en verdort. Dat is een beetje moeilijk, verdort. Verdort betekent hij droogt uit. De letterlijk zou dat betekenen dat hij droge mond krijgt. Dat is ook ongetwijfeld zo. Want bovendien is het zo dat bij het schuim op de mond, dat dan inderdaad dikwijls sprake is van uitdroging. Dat hangt met elkaar samen. Maar dat is de letterlijke. Dat geeft niet zoveel dat je letterlijk uitdrukt. Dan neem je wat te drinken. Hè? Dat is niet zo'n probleem. Maar het punt is gewoon dat het uitdrogen, dus het verdorren, staat voor het geen leven meer hebben. Want het water, het vocht in het lichaam, staat voor het leven uiteraard. En waar geen water is, daar is dus geen leven. Het is dus gewoon een beeld van de dood. Eigenlijk. Maar de andere kant is dat als de mond droog is, dan kun je ook niet praten. Het is zo. Daarom neem ik even een slokje. Hè? Ter demonstratie, maar het is ook lekker. Ja. Ja, als de mond droog is, kun je ook niet praten namelijk. Het moet soepel zijn. Maar het is precies dezelfde gedachte. Als men spreekt, produceert men ook water. Dan zegt men, iemand spreekt met consumptie. Dat hoort ook zo, je hoort het alleen niet te zien. Maar het hoort wel zo, omdat met het woord water mee hoort te komen, mondwater eigenlijk, omdat het beide een uitbeelding is van hetzelfde. Van leven namelijk wat wordt voortgebracht. Dus alles met elkaar, wat we hier zien, is de werking van de dood, de werking van het verderf in het leven van de mens. Hij zou moeten spreken, hij zou kracht moeten hebben, zou leven moeten hebben, maar hij heeft het niet. In plaats daarvan, echter, vinden wij de werking van de dood. Hij scheurt hem, hij schuimt, hij knerst met zijn tanden, hij verdort. En dan zegt de man, en ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. Nee, de eerste gedachte is natuurlijk dat de mens dat ook niet kan. Want het gaat hier niet om de mens als zodanig. Het gaat hier om dat deze mens onder de macht zich bevindt van Satan zelf. Ja, en in het algemeen gesproken is elke mens van nature overgeleverd aan die macht van Satan. Zo is dat. Want de hele wereld, de hele mensheid wordt niet geregeerd door God, hoewel sommigen dat zo leren, maar wordt geregeerd door Satan, die de God deze eeuw is en de overste van de macht, de lucht enzovoorts. Jazeker. Pas in de toekomst zal het koninkrijk van Christus openbaar worden hier op aarde, maar nu nog niet. Zo, de eerste gedachte is, een mens kan deze Satan, laten we het dan maar meteen de hoogste bevelhebber noemen, die kan die Satan niet overwinnen. Hij kan er niet tegenop. Hij kan ook niet tegen die machten op die in de wereld werkzaam zijn. Een mens kan niet tegen die wereld op. Een wereld die kennelijk niet bestuurd wordt door mensen, hoewel mensen zich dat verbeelden, maar die kennelijk bestuurd wordt door Satan. Dat is opmerkelijk, en zelfs ongelovigen hebben die conclusies soms vertrokken. Het is namelijk opmerkelijk dat soms bepaalde bewegingen in de wereld, ook politiek enzovoorts, in gang gezet worden, waarvan we eigenlijk weten dat niemand ze echt wil, maar het gebeurt wel. Hoe komt dat? Als niemand het wil. Niemand wil oorlog. Hoe komt het dan dat het er toch komt? Eenvoudig voorbeeld dan, hè? Je kunt maar één conclusie trekken. Er moet een hogere macht achter zitten die het wel wil. En die voldoende macht kan uitoefenen over de mens om dat doel te bereiken. Nou wordt het uiteindelijke doel toch niet bereikt hoor, daar gaat het niet om. Maar de mensen, het komt wel vaak een eind in die richting. Een heel eind op de weg van Satan. Weet je wat Satan wil, om hem maar een eenvoudig voorbeeld te geven? Nee, Satan is een warm voorstander van de zogenaamde vredesbeweging. Neem een kleine letter. Een beweging die leidt tot, ik heb niemand speciaal bedoeld... maar een beweging onder de mensen die leidt tot vrede. Een zodanige verandering onder de volkeren dat die volkeren met elkaar vrede sluiten. Zodat ze goed elkaar een hand geven, alle mensen weer een broeder. Waarom dat in Duits is, heb ik nooit goed begrepen. He? Maar laat maar zitten. Onbegrijpelijk overigens. Maar alle mensen weer de broeders en allemaal broeders worden we dan. En wie denk je dan dat dan de macht neemt? Als we geen oorlog meer hebben en allemaal vrede hebben over de wereld. Wie heeft dan de macht? Satan. Nee, de macht komt pas aan Christus op een heel andere wijze. Niet doordat wij geen oorlog voeren. Maar doordat wij ons overgeven aan hem. Doordat wij ons onderwerpen aan Christus. Dat wij ons onderwerpen aan de door God gestelde koning over Sion. Maar niet door vrede. Zie. Waar Satan op uit is, is de vereniging van de volkeren. Ja, letterlijk inderdaad rondom Babel. En ik bedoel niet het Babylon hier in Den Haag uiteraard weer, hè? Nee, ik had ook niet Riddenzaal bedoeld. Nee, ook niet. Nee. Maar rondom Babel, ja. En bij voorkeur het letterlijke Babel. Dan was dat lange tijd onmogelijk, omdat eeuwenlang, bijna 2500 jaar lang... ja, vrij nauwkeurig zelfs, 2500 jaar lang er geen Babel was. Dus het was wel moeilijk. Dus dan heeft Satan kennelijk ook nog wat andere plaatsen uitgezocht, zoals daar zijn, nou ja, noemt u maar op, hè? Nee, dat doet er nou even niet toe. Maar er zijn heel wat wereldrijken geweest in de loop der tijd. Althans, rijken die claimden wereldrijken te zijn. Die bedoeld waren om wereldrijken te zijn, maar die het uiteindelijk toch niet werden. En Hitlers rijk was wel degelijk als zodanig bedoeld. Een wereldoorlog om een wereldrijk te stichten in de rij van de wereldrijken zoals die in het verleden geweest zijn. Maar hij was niet de eerste die dat probeerde. Want onze vriend natuurlijk niet. Nappi, hè? Napoleon dus, hè. Nappi, die heeft dat ook gewild, maar heeft het ook niet voor elkaar kunnen krijgen. Enzovoorts. Hè. Karel de Grote en de paus, nee, kan niet schelen welke. En zo voorts. Er zijn er velen zo geweest, hoor. Die dat wel wilden. Ik heb thuis een boek, dat heet De Geschiedenis van de Europese Gedachte. Maar het is niet de geschiedenis van de Europese gedachte. Het is de geschiedenis van die wereldgedachte waarbij alle volkeren verenigd zouden worden onder één regering. met uiteraard de koning van Babel aan het hoofd. En dat is uiteraard Satan zelf. Dat is waar de wereld op uit is, maar dat is waarop Satan zelf uit is. Het bijzonder is alleen dat nog nooit gebeurd is. En dat komt ongetwijfeld omdat het daarvoor de tijd nog niet is. Want het gebeurt wel. Het zal ook gebeuren. Letterlijk. Maar dan, bij die gelegenheid, zal de Heer op zijn tijd ingrijpen. Daarom moet het wachten tot zijn tijd voor de wereld dat doel zal bereiken. Maar als God zelf dat niet zou tegengehouden hebben in de loop der eeuwen, dan zou dat doel kennelijk al bereikt zijn. Maar de Heer zegt steeds, nee, nu nog niet. Anders zou het trouwens al bereikt zijn in de dagen van Alexander de Grote. En dat is verbazend lang geleden. Die Babel zou herbouwen, weet u wel. Nou goed, gaan we dan maar niet verder op in. Maar de gedachte is dus een heel eenvoudige. Dat de Satan erop uit is om de wereld tot één te maken. En tegen die macht kan de mens niet op. Kijk, zo'n gedachte dat alle volken één zouden moeten worden, dat kunt u bedenken. Hè? U kunt zoiets bedenken, maar u bent niet in staat om dat te realiseren. Op geen stukken na. Hoe komt het dan dat er wel mensen geweest zijn die toch een heel eind in die richting gegaan zijn? En waarvan sommigen waarvan we ook de namen genoemd hebben nu vanavond. Hoe komt dat? Omdat ze de Satan aan hun kant hadden. Omdat ze een weg insloegen die in overeenstemming was met de wil van de overste deze wereld. En waarom ze hun doel niet bereikt hebben. Omdat het Gods tijd nog niet was. Omdat God nog langmoedig is over ons. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. Ja, dat is de gedachte. Maar niettemin in de toekomst zal het gebeuren. Maar ik haalde deze dingen aan als voorbeeld om te laten zien dat werkelijk de mensheid van heel hoger hand bestuurd wordt. Maar niet door God zelf. God is degene die af en toe de rem erop zet. En tegenhoudt om de mensheid te bewaren, te beschermen tegen zichzelf, maar de macht van Satan is wel degelijk aanwezig, ook in onze dagen. Een mens kan dat niet verhinderen, wij kunnen dat ook niet verhinderen, en onze verkiezingen zijn in dat verband gewoon een lachertje. Daar houden we dat niet mee tegen, integendeel. Hoe dan ook, die macht en die werking van Satan in de wereld gaat gewoon door. Dan krijgen we een merkwaardige uitspraak van de Heer in vers 19. Een misbruikte en verkeerd geïnterpreteerde uitspraak. Er staat namelijk, hij antwoordde hem en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Tot wie zei hij dat? Tot zijn discipelen? Nee dus. Hij antwoordde hem, niet zijn discipelen, hij antwoordde hem. En zeide, o ongelovige geslacht. Hij zei dat tot die man. O ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden? En toen werd het ineens meervoud. Hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ja. En het is pas goed te begrijpen, deze uitspraak. U vindt hem trouwens ook in Matthäus terug. Deze uitspraak is pas goed te begrijpen wanneer we realiseren dat een uitspraak is niet alleen over die man en zijn zoon, maar dat het een uitspraak is over Israël, waar zij in de eerste plaats een beeld van zijn, en voorts dat het een uitspraak is over de gehele mensheid, waar Israël weer een beeld van is. Zodat de uitspraak over o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie er zijn, een uitspraak is over de mensheid in het algemeen en Israël in het bijzonder. De Heer was daar toch in dat ongelovige geslacht. Bovendien, als we nou deze geschiedenis niet gelezen hadden en ik had u gevraagd, wat is dat, een ongelovige geslacht? Wie is dat? Dan had u toch niet gezegd de discipelen? Dan had u toch gezegd Israël? En Israël is dat, omdat Israël vervolgens weer een uitbeelding is, een beeld is van de wereld in het algemeen, de mensheid in het algemeen. De Heer is nog bij hen. Hiernaast zou je trouwens moeten leggen zoveel uitspraken uit het Johannesevangelie, waar de Heer constant eigenlijk spreekt over dat hij nu wel bij hen is, maar dat hij binnen afzienbare tijd hen zal verlaten. Wandelt in het licht terwijl het licht bij u is, zegt hij. Want de nacht komt, oftewel, het licht, namelijk hij zelf, zal uit deze wereld verdwijnen. Daar spreekt de Heer over. Bovendien, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen, wijst op dat de Heer niet meer bij hen zou zijn en hij zou niet meer bij hen zijn na zijn lijden. Dat was aangekondigd aan het einde van hoofdstuk 8 en hier later in ditzelfde hoofdstuk vanaf vers 30. Deze beide aankondigingen over zijn lijden spreken immers over dat hij hen, namelijk dit ongelovige geslacht, zou verlaten. En inderdaad, verhoogd zou worden en naar de hemel zou gaan. En hen zou achterlaten. En daarmee is het verhaal eigenlijk weer rond. Want nou zeg ik, hij zou naar de hemel gaan en hij zou hen achterlaten. En dat zijn precies de twee dingen die besproken worden in deze twee geschiedenissen. Met een weerszijde, de aankondiging van het lijden. Want die ene geschiedenis spreekt over de Heer verheerlijkt in de hemel. En de Heer zoals die gezien kan worden door de gelovigen, wanneer ze tenminste de Heer volgen en op hem gericht zijn. Petrus, Jacobus en Johannes. Want die zien de Heer met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand Gods, om zo te zeggen. Want daar is die situatie op de berg der verheerlijking een beeld van. Terwijl aan de andere kant, maar tegelijkertijd, de Heer dus niet hier beneden op de grond is, zal ik maar zeggen. En daar is wel de werking van deze stomme geest, de werking van Satan op aarde. Daar zijn ook gelovigen levend op aarde, dat is allemaal tot je dienst. En de bedoeling is nou, volgens deze verhalen, dat die gelovigen op aarde die macht van die boze wederstaan. En kunnen zij dat? Nee. Nee, laten we elkaar goed begrijpen. Ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig. Wederstaan konden ze wel in de zin van dat zij niet bezeten waren door zo'nzelfde stomme geest. Maar ze konden die geest bij een ander ook niet uitdrijven. Zodat er aan de omstandigheden niks veranderde. Ik bedoel, zo kunnen wij, laat ik het dan concreet zeggen. Wij gelovigen, levend hier op aarde. Kunnen wij wat aan de situatie van de wereld veranderen? Hebben de gelovigen in Europa, of moet ik zeggen in de wereld, of meer speciaal in Duitsland, de opkomst van Hitler's Rijk kunnen verhinderen? Nee. Nou, enzovoorts. Ze hebben ongetwijfeld dat wel gewild. Ze hebben daar zelfs voor gebeden. Ze hebben daarvoor zelfs misschien wel een bepaald vakje rood gemaakt, of zoiets. Maar heeft het geholpen? Nee. Blijkbaar niet. In ieder geval lang niet voldoende. Laat ik dan zo zeggen, ben ik nog heel voorzichtig. Hè? Ben ik nog heel behoudend daarin dan. Maar het grote antwoord is gewoon, nee, het heeft niet geholpen. Het is niet veranderd. Waarom niet? Kijk, de ene kant vinden we hier dus de waarheid dat die macht van Satan kan overwonnen worden. En waar de Heer verschijnt en waar men die Heer aanroept en in hem gelooft als Heer, daar wordt ook deze geest, deze macht verdreven. Dat is ook zo. Maar dat geldt voor de individuele mens. Die mens die tot de Heer komt. Theoretisch ook geldt voor het volk wat tot de Heer komt. Alleen komen in onze dagen geen volken tot de Heer. Dus het is zo theoretisch als ik het zo zeg. Maar theoretisch is het wel waar. Wat gebeurt niet. Maar als een mens tot de Heer komt in geloof en zegt ik geloof Heer en kom in ongelovigheid te hulp. Dan zal die macht van Satan ongetwijfeld verbroken worden. En als wij geloven willen en we hebben er alleen zo moeite mee, dan komt de Heer ons inderdaad te hulp. Want de bedoeling is dat de gelovige inderdaad gebouwd wordt in het geloof. Want zolang hij nog op aarde is, is er nog opbouw, is er nog groei. Want het is hier nou eenmaal zo, heb ik net gezegd. En ook opbouw in geloof. Inderdaad. Dat is het. Maar dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, en dat is eigenlijk een belangrijke, in deze geschiedenis althans, dat is dat de discipelen die geest niet konden uitdrijven. Zij wilden wel, maar ze konden niet. Waarom niet? Nou, eigenlijk omdat het niet de bedoeling was. Want konden de discipelen, nou even in het algemeen, los van deze geschiedenis, konden de discipelen boze geest uitdrijven? Ja, ja, zo bedoel ik het ook. Ik zeg het wat vaag, maar dat is het goede antwoord. Inderdaad, dat konden ze wel. De Heer gaf van die opdracht bij gelegenheid ook mee. Zij konden dat dus wel. Waarom dan nu niet? Wel eenvoudig vanwege de profetische betekenis van deze geschiedenis. Want al deze wonderen zijn tekenen en hebben dus ook een hogere profetische of typologische, zo je wilt, betekenis. En daar gaat het nu om. Welke is die betekenis? Wel, dat is ook heel eenvoudig uit deze geschiedenis te leren. Vorige keer namelijk hebben we gesproken over de verheerlijking van de Heer op de berg. En we hebben gezien dat die verheerlijking niet een openbare verheerlijking was. Dat wil zeggen, het was niet publiekelijk, maar het gebeurde afzonderlijk. Het gebeurde voor deze drie discipelen die bezijden werden genomen, stond er letterlijk, op een hoge berg. Alleen, staat er. Op een hoge berg, bezijden alleen, en dan staat het nog in vers 2, en hij werd voor hem van gedaante veranderd. Niet hij werd van gedaante veranderd, hij werd voor hem van gedaante veranderd. Er waren maar enkele die de Heer zagen in heerlijkheid, op de hoge berg. En de meesten zagen dat niet, zelfs de meesten van de discipelen niet. Maar wat het uitbeeld is duidelijk genoeg. Slechts waar de gelovigen zich bewust zijn van hun hemelse positie, hun hemelse roeping, daar zien zij de Heer met eer en heerlijkheid gekroond. Of als u wilt andersom, want waar de gelovigen uit de schrift een Heer en Heiland leren kennen, die door God uitermate verhoogd is en die gezeten is als koning en hoge priester aan de rechterhand Gods, waar gelovigen dat zien, hebben zij deel, ook bewust, aan die hemelse positie. En zodra ze zover zijn, als ik het ruw zeg, zodra ze dat gezien hebben en zich van die positie bewust zijn, krijg je meteen het probleem dat ze niet meer weten op wie ze moeten stemmen hier beneden. Nee, want zoals broeder Spaans aan het begin van de bijeenkomst zei, wij hebben iemand voor wie wij, niet op wie we stemmen, op wie wij allang gestemd hebben, die wij gekozen hebben zelfs. Dat is meer dan stemmen alleen, hè? Stemmen is ook leuk, hè? Stemmen. Je stem gebruiken. Dan moet je niet stom zijn, hè? Want de o zegt het al, hè? Als er een o is, is het altijd fout. O is altijd, dus het, hè, alles weg, hè? Maar stemmen, dat is helder, een heldere e. Stemmen, dan is er inderdaad, dan geef je iemand je stem. Dan praat je voor iemand of met iemand, om zo te zeggen. Dan kies je voor iemand, dat is wat wij gedaan hebben. En we hebben niet gekozen op dat iemand verhoogd zou worden, zoals het hier op aarde gaat, maar we hebben gekozen degene die door God uitermate verhoogd is. Wij verhogen niemand, wij kiezen voor iemand die verhoogd is. Zo hoort het ook. En aangezien we op de aarde deze keuze nooit hebben, want we hebben hier geen mensen die verhoogd zijn, hebben wij dus problemen bij het invullen van een van die hokjes. Hè? Wat moet je daar nou mee? Afgezien dat het nergens toe leidt, wat moet je daar nou mee? Maar dat is nou het hele punt. Wij kennen een Heer, zoals in Hebreeën 2 staat, die inderdaad met eer en heerlijkheid gekroond is. In de hemel. Maar terwijl wij met die verheerlijkte Heer op de berg zijn en hem daar zien, als de hoge priester en koning, weet u nog, Mozes en Elia, hè? Als de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, terwijl wij die hemelse positie innemen, heb je hier beneden op aarde, hè? Of daar beneden op aarde moet ik eigenlijk zeggen, ik versprak me, heb je daar beneden op aarde, heb je dat gedoe, dat daar inderdaad aan de ene kant de werking is van Satan in de natuurlijke mens, terwijl aan de andere kant daar gelovigen rondlopen, waaronder wij zelf overigens ook, hoor. Net zo goed. Want gelovigen hebben aan de ene kant de positie in de hemel, aan de andere kant, dat is de onderkant, oh, zegt het alweer, hè, dat is de onderkant, nooit je best, de onderkant, daar sta je met twee benen op de grond. En als we dat zeggen, bedoelen we heel vast, wat in mijn geval niet waar is, want ook al sta ik met twee benen op de grond, ik sta altijd te wiebelen. Zo hoort het ook, zeg ik altijd, hè? Dat hoort, je hoort hier niet zo stevig te staan. Maar goed. Ik heb over het leven niet van die grote voeten. Ik heb een klein maatje, heb ik van mijn moeder geërfd. Maar dat doet er nou even niet toe, hè. Nee, mijn vader had maat 45, maar die stond ook te wiebelen, dus daar lag het niet aan. Nee, maar waar het om gaat is, wij hebben aan de ene kant een hemelse positie en aan de andere kant hebben we een positie op aarde. Beide dingen zijn waar. En vanuit onze hemelse positie zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wandelen wij in zijn licht, want hij heeft een lichtende, blinkende gedaante, immers. Maar voor zover wij hier op aarde zijn, lopen wij op tegen de macht van Satan in de wereld. En wat kunnen we daartegen? Gewoon letterlijk wat ik zeg, hoor. U moet wel goed luisteren. Wat kunnen wij daartegen? Ik heb het er niet over dat die macht op ons afkomt. En wat daar, want als ik zeg, vraag, wat kunnen we daartegen? Dan zeggen we, nou, dan doen we de geestelijke wapenrusting aan. Schild des geloofs, de helm der zaligheid, zwaard des geestes en hoe het maar heten mag. Uit Efeze 6. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom niet dat de macht van Satan ons aanvalt, maar het gaat erom dat de macht van Satan in de wereld is. Wij maken ons daar bezorgd over. Het ziet er allemaal luguber en angstwekkend uit, maar wat doen we daartegen? Niets. Ik bedoel dus, wat kunnen wij daartegen doen, hè? Niets. Nee, waarom niet? Dat is heel gemakkelijk, hoor. Omdat de Heer het niet wil. Omdat de Heer het niet wil. Als hij het gewild had, dan zou hij gedaan hebben wat hij in het verleden ook suggereerde. Namelijk zijn leger van engelen stenden enzovoorts. He? Ja, ja. Dat zou hij gedaan hebben dan. Maar hij heeft het niet gedaan. En niet opdat wij dat nu zouden doen. Of dacht u dat de Heer Jezus kan beschikken over die vele duizenden van engelen enzovoort, of van heiligen, hoe ze maar genoemd worden, in Judas bijvoorbeeld, hè? Die zouden komen om de wereld te oordelen. De Heer kan daarover beschikken, maar hij doet het niet. Zijn vader zegt tegen hem, eis van mij en ik zal u geven de heiden tot uw bezitting, maar hij vraagt het niet. En dan denkt u dat als wij het vragen, dat hij het dan wel doet? Nee, er zijn vrome mensen, ook in Nederland, die denken van wel. Althans, als je ze geloven mag. Ik heb er altijd zo'n grote moeite mee. Denk ik, als zou die mensen dat dan echt geloven? Die vragen ons om te bidden voor Nederland, omdat het met Nederland goed zou gaan. Zouden ze nou echt geloven dat het werkt? Waarom doen ze het zelf niet? Oh, ze doen het zelf wel, maar het helpt niet. Waarom denken ze dat het wel helpt als ik het doe? Ja, ik heb altijd die gedachte en ik kan me zo moeilijk voor me houden. Want het werkt niet. We hebben jarenlang moeten bidden voor Amsterdam. Nou, we zien wat er van geworden is. Het is alleen maar erger geworden. Dan kun je natuurlijk wel een smoesje bedenken. Dat kan u ook, dat kan ik ook zo van. Maar stel nou dat we niet voor gebeden hadden, zou het nou nog erger geweest zijn? Zeg, nou, dat maakt mij niet uit. Ik wil er in ieder geval niet wonen. Nee, ik bedoel, wat is er veranderd? Toch niks? Waarom niet? Dat zou de vraag moeten zijn. Waarom niet? Omdat de Heer het niet wil. De bedoeling is niet dat wij strijden tegen het onrecht van de wereld of tegen de macht van Satan in de wereld. De bedoeling is dat wij de overwinning delen van Christus over de wereld. Want wij hebben de wereld overwonnen. Want wat is het dat de wereld overwint? Ons geloof, schreef Johannes in zijn eerste brief. Ons geloof. Wanneer wij geloven in de Heer Jezus Christus, geloven wij in degene die de wereld overwonnen heeft. En als wij deel hebben aan hem die de wereld overwonnen heeft, dan strijden wij dus niet meer tegen die wereld. Want die is al overwonnen. En andersom, als we er wel tegen strijden, is dat een uitdrukking van ons ongeloof. Dan geloven we zeker niet dat hij de wereld overwonnen heeft. In de praktijk is dat een goede antwoord, hoor. Waarom strijden mensen tegen de wereld en de gang van zaken in de wereld? Let maar eens op. Uiteindelijk omdat ze niet geloven dat Christus de wereld overwonnen heeft. Ze denken dat het nog moet gebeuren. En dat is een misverstand. Dat is al gebeurd. Wij kennen uit het woord van God de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, uitermate verhoogd zittend aan Gods rechterhand. Dat gebeurt niet in de toekomst. Dat is al gebeurd. Daar leven wij uit. Wat in de toekomst gebeurt, is dat het ook zichtbaar gemaakt zal worden aan de wereld. En dan wordt niet de wereld overwonnen, dan wordt de wereld gewoon geoordeeld. Want overwonnen is hij al lang. Hij zit al op de troon. Dat is de reden van het gelach. Ik zocht nog naar een bijvoeglijk naam, want ik had wel willen zeggen het Homerisch gelach uit Psalm 2. Maar ik mag niet Homerisch zeggen natuurlijk, dat is een figuur uit de mythologie. Dat mag ik niet zeggen. Hè? Maar in ieder geval, dat is de reden voor het bulderend lachen, in mijn gedachten althans, van de Heer in Psalm 2. waar de wereld in opstand is tegen God en waarbij degene die in de hemel woont lacht. Wie op de aarde woont, niet natuurlijk. Maar wie in de hemel woont, dat is God uiteraard, maar dat zijn wij ook. Die lacht en wij lachen van harte mee, want wij lachen sowieso het laatst. Hè? Maar wij lachen mee, want God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Niet, ik toch zal mijn koning stellen over Sion. Ik heb mijn koning gesteld over Sion. En tot die koning zegt hij, hè, want God spreekt tot die koning, tot zijn zoon. Hij zegt, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Dat wil zeggen, dat hij tot zijn zoon zegt, u hebt het maar te zeggen. Maar ook al zegt u niets en ook al eist u niets, dan nog, Psalm 110, hoort ernaast, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Dat is namelijk officieel al gebeurd en waar het op wacht is de praktische uitwerking daarvoor in de toekomst. En wij dienen niet ongeduldig te zijn en te zeggen, nee, maar dat moet vandaag gebeuren, want hoewel het niet zo lang meer zal duren, is vandaag nog te vroeg. Want God heeft gezegd dat het zou wachten. En de Heer Jezus zelf zegt, nee, dat wacht. We weten ook hoe lang. Nou ja, ik ga geen tijdrekenkundige dingen vertellen. Maar de Bijbel geeft daar wel richtlijnen over, ja. Waar dat allemaal op wacht. In elk geval is het zo dat het niet gebeurt zolang de gemeente nog op aarde is. En dat is voor ons voldoende, want dat betekent zolang wij hier zijn, verandert in de wereld niks ten goede, alleen maar ten kwade. Want wij weten dat de ongerechtige, de mens der wetteloosheid, 2 Thessalonicenzen 2, zal moeten geopenbaard worden. We weten alleen dat het nog niet kan, omdat wij hier nog zijn, zodat hij niet geopenbaard wordt, maar in het verborgen al wel werkzaam is. Dat staat er ook, hè? Want er staat, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewrocht. Pas in de toekomst zal hij openbaar worden. Dan hebben we het over de werking van de antichrist of het beest of hoe je dan maar heten mag. Maar eigenlijk openbaar worden van de werking van Satan zelf. Want die werkt in het geniep. Zo is het trouwens altijd geweest, maar in onze dagen in het bijzonder. Hij werkt in het geniep. En daar zijn, in onze dagen maakt het zelfs mee dat bepaalde activiteiten beschouwd worden als het summum van christelijk streven, activiteit. Terwijl in werkelijkheid de Satan zelf erachter steekt en de Heer er niets mee te maken heeft. Dat is onze dagen. Dat zijn de dagen waarin wij leven. En wat kunnen wij eraan doen? Niks. Wat willen wij eraan doen? Hopelijk ook niks. Want wat van ons verwacht wordt, is dat wij ons onderwerpen aan de wil en de plannen van God. En dus er ons bij neerleggen dat God bepaald heeft dat het oordeel over deze wereld nog niet komt. En juist omdat het niet komt, kennen wij onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek zitten aan de rechterhand Gods. Wij leven daar juist uit. Zodat er wat in strijd zou zijn met onze eigen positie levert onder de troon der genade. Om van God te verwachten dat hij een oordeel zou brengen in de wereld. Dus of het een of het ander. En als ik mag kiezen, liever zo dan anders. Liever nu dat die wereld zo tot ontwikkeling komt, om zo te zeggen. Dat de macht van Satan in de wereld toeneemt. Dan dat ik zou moeten leven in de dagen waarin God zijn oordeel zou zenden over de volkeren. Als ik nou kiezen mag, ik hoef gelukkig niet te kiezen. Hè. We hebben iemand die voor ons gekozen heeft. En daarmee uit. En kijk, dan moet u goed begrijpen. Dit alles is niet bedoeld als kritiek op het leven en de intentie van andere gelovigen. Maar het is wel bedoeld als antwoord op de eerlijke vraag waar elke eerlijke gelovige vroeg of laat mee te maken krijgt. Hij zal die vraag vroeg of laat zichzelf moeten stellen. Waarom verandert er niks? Waarom blijft het zoals het altijd was? Waarom leven we eigenlijk nog net als in de dagen van de middeleeuwen, in een wereld die in duisternis is? Vol van bijgeloof. Dat is nog steeds zo. Nee, we geloven nou wat anders, maar het is nog allemaal bijgeloof. Waarom leven we erin? Waarom leven we nog steeds in een wereld die geregeerd wordt door de leugen? Waarom? Omdat Satan nog steeds rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden. En daar verandert niks aan, dat verandert pas nadat de gemeente is weggenomen van de aarde. Want dan breekt er een strijd uit op de aarde, een strijd waarbij de Heer inderdaad zijn overwinning aan deze wereld zal kenbaar maken. Niet zal behalen hoor, vergis u niet. Hij zal zijn overwinning kenbaar maken, laten blijken aan deze wereld. Dan is er wel strijd, maar niet omdat een overwinning behaald zal worden. Integendeel, die is er al lang. Dat weet hij alleen nog niet, geloof ik. Of zo, hè, Satan. Nou, een beetje. Hij weet dat zijn tijd kort is. Hè? Maar goed, hij komt er nog wel achter. En de wereld komt daar ook wel achter. Maar niet door ons. Niet door ons in onze dagen. En dat is het verhaal van deze maanzieke knaap. Zolang de Heer op de berg is en zich in heerlijkheid vertoont aan de discipelen, zolang kunnen de discipelen hier op aarde de macht van Satan niet tegenwerken of onderdrukken. Heb je dat? Terwijl men ziet op de verhoogde Christus, kan men niet de overwinning behalen in de wereld. Dat is ook niet de bedoeling. Het is of het een of het ander. En daarom, overal waar de gelovig om zich heen ziet en ziet in de wereld, ziet op de omstandigheden en de werking van Satan in de wereld, en hij wint er zich over op. Overal waar hij dat doet, komt hij nooit verder dan zich opwinden. En in sommige gevallen wordt hij zelfs actief en meent het te moeten bestrijden. Al of niet via de verkiezingen, maar dat speelt ook altijd een rol mee. Hè? En de ellende daarvan is dat hij zich daarmee druk maakt en moe maakt met een werk wat helemaal niet in overeenstemming is met de wil van God. Omdat het wel de bedoeling is dat die macht verslagen wordt en uitgedreven wordt uit de wereld, maar niet nu. Maar pas in de toekomst. 40 jaar na de opname van de gemeente pas, dan is de macht van Satan uit deze wereld verdreven. Nee, voor de duur van 1000 jaar voorlopig in elk geval. En daar gaat het maar even om nu. Maar niet eerder. En het komt niet tot stand door de werking van de gemeente in de wereld, maar het komt tot stand door de openbaring van Christus in en aan de wereld. En dat is niet nu. Want nu is hij op de berg. Pas als hij van de berg naar beneden komt. Pas als hij uit de hemel verschijnt en zich openbaart hier beneden, dan blijkt die wereld vol te zijn met een grote schare die met elkaar ruzie maakt enzovoort, met vooral veel schriftgeleerden enzovoorts, weet je wel. Maar het enige wat nodig is, is dat de overwinning aan Satan kenbaar gemaakt wordt, zodat hij wordt uitgedreven. En in de 40 jaar die volgen op de opname van de gemeente, zal dat ook daadwerkelijk gebeuren. En zal het volk wat nu stom is, wat niks te zeggen heeft, wat ons geen boodschap kan brengen, Israël dus, dat volk zal in die dagen alsnog spreken. Omdat Israël het eerste volk is waarbij deze geest zal worden uitgedreven. Zodat het volk niet langer stom is, maar in tegendeel het woord van God ontvangt en bovendien zal spreken en verkondigen zelfs aan de wereld. Maar dat is in de toekomst. En dat gebeurt dus niet in onze dagen. Zodat we goed moeten bedenken dat deze hele situatie van Marcus 9 ons een beschrijving geeft van onze tegenwoordige bedeling. En wat we eruit hebben te leren is dat we inderdaad ons niet zouden bezighouden met dingen waarmee we ons niet moeten bezighouden, omdat het tot geen enkel resultaat kan leiden. Want de tragiek van het verhaal is, en misschien hebt u dat al opgemerkt vanavond, dat als wij bezig zouden zijn met de macht van Satan in de wereld te bestrijden, dan doen we feitelijk precies hetzelfde als, dan gaat hij weer, het Mohammedanisme, Hindoeïsme, Boeddhisme, al die ismes. Want die hebben alleen maar tot doel om de mens en meer speciaal de gelovigen af te houden van de dingen die werkelijk belangrijk zijn. Af te houden van het dienen van de Heer. En men kan niet de Heer dienen door iets te doen wat de Heer vandaag niet wil doen. Eigenlijk is het zo, als ik het helemaal toepas op onze dagen, dan is het eigenlijk zo dat de gedachte van het verdrijven van de macht van Satan uit de wereld dezelfde is als de gedachte van de verbetering van de wereld. Moeten we dan zelf doen? En als je dat helemaal goed beschouwt, dan is dat precies de boodschap die de slang predikte aan de vrouw. Want die zei, je moet worden als God, je moet verbeterd worden en dan moet je vooral goed je best voor doen. Dat moet je vooral zelf doen. En de boodschap die spreekt ze goed aan, omdat die appelleert aan de hoogmoed van de mens. Zou het niet mooi zijn, mensen, dat de wereld verbeterd wordt en de macht van Satan in de wereld overwonnen wordt door ons, als gelovigen? Door de macht die wij kunnen ontwikkelen natuurlijk, de macht van Christus door ons, maar niettemin door ons. En dat op grond van onze acties we nou eindelijk een partij groot vertegenwoordigd krijgen in de Tweede Kamer. Die eindelijk een paar wetten verandert waar geen enkele Nederlander zich ooit aan houdt. Dat maakt allemaal niks uit, mensen. Echt. Laat je nou die onzin niet wijs maken. Er verandert niets, maar dan ook niets. Integendeel, wij hebben jaren gekend, ook in Nederland, dat Nederland geregeerd werd door wat je echt zou kunnen noemen een christelijke regering. Maar Nederland is er niet beter van geworden. Zeer beslist niet. En als die dagen terug zouden komen, worden we er ook niet beter van. Zeer beslist niet. Omdat het niet de bedoeling is dat Christus Nederland regeert, maar de bedoeling is dat Christus regeert in uw hart en in uw leven nu. Omdat u zich persoonlijk, niet Nederland, maar dat u zich persoonlijk onderwerpt aan die Heer. En als u dat doet, zult u niet meer de hoogmoedige gedachte hebben dat u Nederland of de wereld zou moeten verbeteren of de Satan moeten uitdrijven uit Amsterdam of dat soort dingen meer. Want dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij uit deze wereld getrokken worden en dat we de stem van de Heer volgen die zegt, kom eens mee, zal ik je wat laten zien. En dan neemt hij ons mee op een hoge berg, bezijden en alleen, en dan zullen we daar zien. Niet de zoon des mensen zittend op de troon van zijn vader David in Jeruzalem of in Den Haag, maar de zoon des mensen zittend aan de rechterhand Gods. En om met de Heer te spreken, dan zouden we ons daarover verblijden, Johannes 3. Dan zouden we ons verblijden over dat de Heer ons hier heeft achtergelaten, want dat is natuurlijk toch waar, omdat degene, dat hij die wij lief hebben, dat hij gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Dan zouden we blij zijn met hem. En zouden wij daardoor ook in zijn blijdschap delen en dus dezelfde toekomstverwachting hebben als onze heiland zelf. Namelijk de verwachting van de verheerlijking van Christus ook in of aan deze wereld straks. Want dat is de zalige hoop van de gelovigen. Niet dat de wereld verbeterd wordt, niet dat de macht van Satan uit de wereld verdreven wordt, maar dat degene die wij lief hebben in heerlijkheid aan de wereld zal geopenbaard worden. Dat is de gedachte en daar zien wij naar uit. En in die zin is het waar dat wij wachten op dingen die nieuw worden. De Bijbelse waarheid is natuurlijk dat alle dingen al nieuw zijn geworden, sprekend over Christus en over het leven van Christus in ons. De andere kant is zo dat die dingen in de wereld nog niet gezien worden, maar dat is waar ons verlangen eruit gaat. En dat verlangen wordt vervuld, niet in onze dagen, door wat voor activiteit van mens of gelovigen ook, maar dat verlangen zal vervuld worden als de Heer zelf op de wolken des hemels zal verschijnen om ons eerst te evacueren, om ons beter nog te repatriëren, om een paar moeilijke woorden te gebruiken dan. Hij zal ons brengen namelijk in ons huis, ons vaderhuis, waar wij nu al thuis horen en waarheen ons verlangen gaat, zal ik maar zeggen. En wanneer dat gebeurt, zal hij inderdaad zijn macht ook aan en in de wereld openbaren. Met alle consequenties van dien, maar uiteindelijk leiden tot de openbaring van deze verheerlijkte Christus, zittend op de troon zijner heerlijkheid. En de openbaring daarmee ook van zijn koninkrijk, dat nu nog verborgen is in de hemel en dus op die hoge berg. Laten wij niet de fout maken de wereld en Satan te bestrijden. Laten wij ons oog richten op hem die ons getrokken heeft uit deze duisternis. Niet om de duisternis te bestrijden, maar heeft ons uit deze duisternis getrokken en daarboven geplaatst in het licht, in de hemel. Want daar is het licht naartoe gegaan om in de toekomst ten andere male te verschijnen. Maar inderdaad niet nu. En dus dacht ik een bemoedigende boodschap, omdat we alle weten hoe slecht het met de wereld gaat, hoe slecht het met de mens gaat. He? Toch? Maar de bemoedigende gedachte is dat daar niks mee fout is. Integendeel, dat het volledig gaat in overeenstemming met het woord en de wil van God. En dat wij onze verwachting niet zouden stellen op die wereld, maar dat we onze verwachting zouden stellen op hem die met zijn woord, zijn machtswoord uiteraard, tot ons gesproken heeft en tot ons gezegd heeft, kom uit. Uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. Amen. Zullen we danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we deze toch eigenlijk zo eenvoudige waarheden ook geïllustreerd mogen vinden in deze oude geschiedenissen. We danken u, Vader, dat ook wij getrokken zijn van tussen dit ongelovige geslacht uit. Dat we daar geen deel meer van uitmaken, maar dat wij verbonden zijn met de levende Christus. We danken u, Vader, dat we zo'n heiland hebben die eens zijn leven voor ons gaf, die eens voor ons leed en stierf, om genoegdoening te geven voor onze zonden en om ons door zijn lijden en dood heen uit te leiden uit deze vergankelijke wereld en ons te leiden tot in de wedergeboorte, tot in zijn koninkrijk. Wij danken u, Vader, dat we eerstelingen mogen zijn met Christus van die nieuwe schepping. Dat we mogen weten dat de dood is overwonnen. En dat wij in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. Wij danken u, Vader, dat we niet hoeven te strijden tegen de macht van Satan in de wereld. Maar dat we ons oog en onze verwachting daarmee mogen richten op onze heiland zelf, die gezeten is aan uw rechterhand. Zo mogen zijn ziende op Jezus, onze overste leidsman en voleinde des geloofs. Wij danken u, Vader, dat we dat mogen leren verstaan uit uw woord. En dat dat ook altijd onze bemoediging mag zijn, waar het zo misloopt, ook naar onze gedachten, in onze omgeving en in de wereld om ons heen. Wij danken u, Vader, dat we dat troostwoord van u hebben ontvangen. Dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat we het koninkrijk, zijn koninkrijk zouden zoeken, uw koninkrijk zouden zoeken en dat alle andere dingen ons aan toegeworpen zouden worden. Wij danken u, Vader, voor die belofte. We willen u vragen, wilt u ons leren om die beloften te staan, om daaruit te leven, om ons niet te laten misleiden door de omstandigheden, maar door te vertrouwen op het woord, het eeuwige, onvergankelijke woord dat u gesproken hebt. Het woord dat het zaad is der wedergeboorte. En we danken u, Vader, dat de eigenschappen van dat zaad ook zijn in de gelovigen. Dat wij eeuwig leven hebben ontvangen. Leven wat volmaakt is in de opgewekte Christus. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we zo mogen leven en zo ook elkaar tegemoet mogen treden. En dat we elkaar mogen oproepen om onze blik te richten op onze heiland. Die ons verlost heeft van de macht der zonde. Die ons verlost heeft van het verderf. Die ons gemaakt heeft tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Wij danken u, Vader, dat we daar ook deze avond bij bepaald mochten worden en willen u vragen, wees u ook met ons in de dagen die voor ons liggen. Wilt u dit woord ook aan onze harten zegenen? Wilt u ook dit woord in onze harten schrijven, opdat we het niet zouden vergeten? Opdat we inderdaad zouden zoeken, onze Heer, onze Heiland, de dingen die boven zijn, de hemelse dingen waaruit wij onze zaligmaker mogen verwachten. Wij danken u, Vader, dat we zo'n zalige hoop ontvangen hebben door uw woord en door onze heiland. Amen.